Welkom luisteraars bij een nieuwe podcast van Eindbazen. En vandaag zit ik in de studio met een oud klasgenoot van mij, Frans Douw. En ondanks ons grote leeftijdsverschil hebben we toch samen een keertje op de schrijversvakschool gezeten. Klopt. In de klas. En daar zat een oud gevangenisdirecteur met een heel mooi verhaal of mooie verhalen. Wat me heel erg is bijgebleven is dat jij af en toe moesten we opdrachten maken. En dan mochten we vertellen over wat wij hadden geschreven. En daar vond ik sowieso veel herkenning in over mijn eigen situatie. Wat er thuis wel eens gebeurde met hulpinstanties en toeters en bellen. En jij kon dat heel mooi verwoorden. Jij zat er als gepensioneerd gevangenisdirecteur. We zaten in een klas met 14 mensen, denk ik zo. Hè?
Zoiets, 12, 14. Mensen.
En die wilden allemaal een boek schrijven. Ja. En volgens mij hebben er 3 uiteindelijk een boek geschreven.
Ja.
En ik heb toen al tegen jou gezegd, van, nou, ik vind het mooi, als je ooit je boek hebt uitgebracht, dan ben je welkom in de studio. En dat heb je gedaan. Je boek is vorig jaar uitgekomen.
21.
Ja. Oh, 2 jaar geleden. In coronatijd ook, hè?
Ja.
Daar gaan we het straks over hebben. Maar daar staan jouw memoires als gevangenisdirecteur in. En ik ben eigenlijk al heel benieuwd om eens wat verder in te duiken in het gevangenisleven in Nederland. Want je bent directeur geweest, onder andere bij de Bijlmer Baaiers. En laat ik gewoon bij het begin beginnen. Waarom ben je gevangenisdirecteur geworden?
Nou, dat was niet zo'n heel verheffende motivatie, hoor. Het was gewoon zo dat ik was van school gestuurd toen ik toen ik bijna 16 was. En gaan werken, ongeschoold werk in fabrieken. En vervolgens ben ik naar het buitenland een tijdje geweest, in Londen een jaartje gewoond. Toen kwam ik terug en toen heb ik een staatsexamen HAVO gedaan. En toen ben ik op een kantoor gaan werken bij het GAK in Scheveningen. Nou, dat was helemaal niks voor mij. En toen had ik een hele simpele redenering. Ik ben niet handig, dus ik kan niet met mijn handen werken. Ongeschoold werk de rest van mijn leven. Daar had ik ook niet veel behoefte aan. En kantoor was ik ook niet geschikt voor. Dus ik ga iets doen met mensen. En toen heb ik gewoon de Volkskrant opengeslagen. En zag ik een advertentie voor een jeugdinrichting om groepsleider te worden. Hmm. En zo is het gegaan.
Want dat is interessant. Ik las in een interview toen ik wat onderzoek deed naar jou. Dat het een soort van quote dat het niet zoveel had gescheeld of je had zelf in de bak gezeten.
Ja, ik denk dat zeker zo is. En ik denk dat dat voor, als we allemaal eerlijk in de spiegel kijken, dat het voor velen van ons geldt. Bij mij was het in ieder geval zo dat ik, ik had een heel eigen gereid en eigenwijs karakter. Daar begon het al mee. Ik ben iemand die het gewoon sowieso heel moeilijk vindt om iets te doen waar hij niet zelf 100% achter staat. Dus meebewegen was niet mijn belangrijkste talent. Dus ik had veel autoriteitsconflicten en dat soort dingen. En dat zorgde ook dat ik vrij jong ook een beetje op straat terecht kwam. Een paar keer in een politiecel geslapen toen ik 14 was.
En wat was de daad daar?
Nou, het stelde niet zoveel voor eigenlijk als ik terugkijk. Het was meer een vechtpartij een keer. En het was een keer dat ik een fiets rondliep met een stuk in mijn kraag. Met een fiets die op slot was. Nou, dat was terecht dat ik daarvoor aangehouden werd. Maar kennelijk was er een of andere bende actief. En ze wilden heel graag namen van me weten. Nou ja, ik ging niet mijn vrienden verklappen. Dus toen heb ik 2 dagen op het politiebureau gezeten.
En je hebt je mond dicht gehouden.
Ik heb mijn mond dichtgehouden, ja.
Dat is wel heel ironisch dat je vervolgens, anderzijds ook wel mooi. Dan schijnbaar kan je je goed inleven en spreek je enerzijds de taal van het beeld wat we hebben bij wat er in de gevangenis gebeurt.
Ja, ik denk dat het belangrijk is tenminste dat heeft mij wel geholpen, dat ik inderdaad die andere kant gezien heb, maar ook meegemaakt heb hoe je van die andere kant, van een situatie waarin je het eigenlijk denkt van, nou, dat wordt niks met mij. En dat ook regelmatig hoorde van onderwijzers en van mijn ouders en ga zo maar door. Mijn moeder niet hoor, want die bleef altijd in me geloven. Maar mijn vader had zoiets van, nou ja, dat kan wel eens helemaal fout aflopen met jou. Mm. hoe je van die situatie naar een situatie gaat waarin je eigenlijk heel gewaardeerd wordt en een erkenning krijgt en een fijn leven kunt opbouwen.
Mm, mooi. En toen je bij die als jeugdbegeleider daar kwam, hoe zou je die wereld beschrijven? Waar beland je dan in?
Nou, waar je in belandt is een hele heftige wereld eigenlijk. Omdat de kinderen die daar verblijven, en in mijn geval waren dat jongens tot 18 jaar en ik was zelf 20, die hebben echt heel veel meegemaakt. Heel veel ellende in de gezinnen waar ze vandaan komen. Ze zijn vaak verwaarloosd, mishandeld, allemaal dat soort dingen. Het leek af en toe of ze vanuit een oorlogsgebied kwamen. Mm. En waar het systeem dan mee reageert, dat is met repressie vaak. Met structuur, met luisteren, met mensen aanspreken op hun gedrag. En dat ook afdwingen, min of meer, binnen zo'n structuur. Mm-hmm. Terwijl je eigenlijk te maken hebt met mensen, met kinderen, met heel veel pijn. Die vanuit de situatie waar ze in zaten, bijvoorbeeld een gewelddadig huwelijk van hun ouders, of het feit dat er geen aandacht voor ze was en allemaal dat soort dingen. Terwijl ze eigenlijk zich ontzettend rot voelen over het feit dat ze thuis weg moeten. Ja, dus eigenlijk min of meer de schuld krijgen van alles wat er thuis gebeurd is.
Ja.
En ook niet meer in staat zijn of in staat worden gesteld om iets te doen, weet je wel. Dus ze geven zichzelf vaak de schuld. En ze zijn ook onmachtig om deel uit te maken van het gezin, wat misschien heel dysfunctioneel is, maar wat wel hun gezin is. Met hun vader of moeder of allebei. Dus wat je dan ziet, is dat als je in zo'n inrichting komt.
Hey, eindbazenluisteraar. Dank je wel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want op 24, 25 en 26 mei, dan is er weer een nieuwe editie van Rite of Passage. Dat is mijn retreat voor persoonlijke ontwikkeling. En speciaal voor de mensen die op zoek zijn naar helderheid. Of dat ze lastig bij hun gevoel kunnen komen. Dat ze moeilijke beslissingen moeten maken. En dat ze zo ontzettend in hun hoofd zitten. Ja, dat ze er eigenlijk gewoon niet meer goed uitkomen. Of dat ze misschien al heel lang in een soort van oud gevoel zitten. Dat ze dat gevoel willen transformeren. Of misschien wil je gewoon een oud stuk achter je laten. Ergens een punt achter zetten. En ja, zoek je misschien heling op iets wat je te lang hebt weggeduwd of hebt vermeden. Daarvoor wil ik je uitnodigen op 24, 25 en 26 mei. Om in een retreat mee te doen waar de inhoud van het programma geheim is. Waar de belofte is dat het oncomfortabel wordt. Want jij begrijpt als geen ander dat als je die volgende stap wilt maken, ja, dan zul je uit de comfortzone moeten komen. En ik garandeer je, laat mij dat proces begeleiden met jou voor 3 dagen en je leven zal daarna nooit meer hetzelfde zijn. Gemiddeld beoordelen de deelnemers het met een 9,2. En daar ben ik ontzettend trots op. Er is ook een money back guarantee. Heb je de 3 dagen volbracht en vind je het niks, krijg je gewoon je geld terug. Dus het enige risico wat er is dat je gelukkiger kan worden. Ik zie je op Rite of Passage. Ga naar wichertmeerman.nl en klik op retreat.
En dat is nog steeds zo op dit moment. Dan wordt er vooral gekeken naar je gedrag. Dat je een vervelend jongetje bent en noem het allemaal maar op. Daar wordt op gereageerd. Dan krijg je straf voor en noem het allemaal maar op. En geconditioneerd. Mm-hmm. Terwijl wat je eigenlijk, ja, je moet je eens indenken dat je als een kind van 16 het huis uit moet. Hoe je je dan voelt. Of een kind van 12 zelfs. Hoe je je dan voelt. Dat is gewoon pijn, een soort pijn die je gewoon gek maakt. Ik bedoel, als je je echt inbeeldt in hoe het is om dat mee te maken, dan kan je heel goed voorstellen dat een kind het gaat uitschreeuwen en iedereen aanvliegt, bij wijze van spreken.
Ja, moet ergens geventileerd worden.
Ja. En je hebt nog niet een leeftijd en een situatie waarin je geleerd hebt om met die pijn om te gaan. Dus in plaats van dat je gekoesterd wordt en dat je merkt van, hé, hier mag ik zijn wie ik ben. En hier is begrip voor mijn situatie. Word je naarmate je meer pijn hebt en je dus moeilijker gedraagt, word je heftiger aangepakt. Ja. Dat is eigenlijk een beetje de standaard context waarin je werkt.
Van het systeem.
Van bijna ieder systeem.
Het is bijzonder inderdaad dat geweld uiteindelijk de slotfase wordt van een hele hoop dingen. Als jij een parkeerboete niet betaalt, nou, dat is prima. Dan krijg je nog een keer een herhaling. En vervolgens een deurwaarder, een rechtbank. En vervolgens moet je dat betalen. En als je dat niet betaalt, dan worden je spullen worden verkocht. Ja. En anders ga je de bak in.
Ja.
Dus uiteindelijk is het geweld toch een soort van scepter wat zwaait op het einde. Ja. Op het einde. En, ja. En dat onze samenleving een soort van in toom houdt.
Ja, ik noem dat wel eens de huishouding van pijn. Op een of andere manier word jij kennelijk geraakt door die parkeerboete. En reageer je niet door te betalen. En dan zie je dat het zich voort gaat planten. Als je het niet oplost, of in je eigen leven, of met degene die jou die boete hebben gegeven, de overheid. Dan plant het zich voort. En uiteindelijk kan het zelfs zover gaan. Een parkeerboete is natuurlijk een wat klein voorbeeld. Maar uiteindelijk kan het zover gaan dat het ook ten koste gaat van je gezin en van je kinderen. En als je die escalatieladder af gaat lopen en gaat beklimmen.
Hmm. Ja. En is dat ook wat... Je ging toen met jongeren werken.
Ja.
Later heb je in de gevangenis gewerkt. Zie je dan ook dat eigenlijk waar de jongeren op dat moment in zitten, dat het al een klein beetje een voorbode is van een mogelijk traject richting een gevangenis?
Ja, dat is dat. Ik heb natuurlijk heel veel jongens die ik meegemaakt heb in de jeugdinrichting. Later in de gevangenis ben ik die tegengekomen. Jongens die in de gevangenis kwamen voor korte, kleinere delicten, voor kortere periodes, ben ik later ook voor hele ernstige delicten tegengekomen. Of met een TBS of wat dan ook. Is overigens maar een heel klein deel dat die weggaat. Dus En als je in de gevangenis werkt, dan zie je over het algemeen de mensen niet meer terug waar het goed mee gaat. Maar alleen de mensen die in herhaling vallen.
Ja.
Dus dat vertekent een beetje een beeld. Hè? Dat je de indruk krijgt van, nou, het helpt toch niet wat ik hier doe. Want ze gaan toch allemaal weer de fout in.
Ja, onlangs hoorde ik een mooie vergelijking. Je hebt overal een top 1% in. Hè? Je hebt voetballers, profvoetballers. Dan heb je Ronaldo, dat is dan die 1%.
Ja.
Maar dat heb je ook in de negatieve spiraal. Met mensen die er een zooitje van maken en...
Ja.
Dus misschien ook al in het gevangeniswezen.
Dat is een beeld wat ik heel erg herken. He, dus ik had aan de andere kant van de deur terecht kunnen komen. Nou, ik zag jou heel met herkenning knikken. Dus misschien was die kans bij jou ook wel aanwezig, Wichert. Ja, dat gebeurd was.
Er zijn een aantal dingen waarmee ik ben weggekomen, denk ik.
Ja, bijvoorbeeld.
Sommige momenten herinner ik me echt nog... verkeerde tijd, verkeerde moment. Wat me echt heel veel gezeur had kunnen geven.
Ja.
Ik weet nog een keertje dat ik met een groepje uit was in het Brabant. Daar kom ik vandaan. Carnaval vieren. En ik zat bij... Ik was er niet echt lid van die vereniging. Maar ik vond het wel leuk om erbij te hangen. En op een gegeven moment staan we na het uitgang bij de kroeg. En er worden in één keer twee auto's op een kop gegooid. En dan sta je daarbij. En iedereen begint te rennen. Dus wat ga je doen? Jij gaat ook rennen. En dat is nou typisch een situatie waar je eigenlijk niks mee te maken had. En waar je wel door in de problemen had kunnen komen.
Ja.
En ook wel genoeg qua jongens dingen die echt al fout hadden kunnen aflopen. Ja.
Dus. Ja. Ik kan mezelf herinneren dat ik eens een keer toch met dat soort verhalen bezig zijn. Dat ik een keer nogal bij de... Ik was verbaal nogal sterk en bij de hand. Dus ik had binnen in de kroeg had ik twee jongens op de hak genomen. En later toen stonden ze me buiten op te wachten.
Hmm.
Dus hier heb ik... Ik had een blauwe maandag wat aan jiu-jitsu gedaan. En ik kon me één greep en één worp nog herinneren. Dus die heb ik naar de grond gewerkt allebei. En klappen gegeven. En ze lagen stil toen ik wegliep. Dus ik maak me daar heel erg ongerust over. Dus ik heb toen uitgezocht dat het wel goed met ze ging.
Ja.
En later hebben we overigens zijn we elkaar weer tegengekomen. En hebben we handen geschud. Maar ja, dat is zo'n situatie waarvan je denkt... Ik ben mensen in de gevangenis tegengekomen die net even te hard geslagen hadden.
Ja.
En dat iemand overleden was. En dan wordt het een heel ander verhaal. Ja.
En is jouw beeld van... hoeveel mensen zitten er eigenlijk in Nederland in de gevangenis?
Als ik de jeugdgevangenissen en de TBS erbij optel, ongeveer 11.000.
Ja. En dan heb je ook nog verschillende soorten gevangenissen?
Ja, je hebt natuurlijk de politiecel, dus maar voor een paar dagen. Dan heb je het huis van bewaring. Dat is voor mensen die verdacht worden van een delict, hè, dus in afwachting van hun proces. Mm-hmm. Dan heb je de gevangenis voor kortgestraften, gevangenis voor langgestraften. Je hebt vrouwengevangenissen, mannengevangenissen. Je hebt de PPC, dat is de penitentiaire psychiatrisch centrum, is dat.
Ja.
Ja, dat zijn ze ongeveer, de gevangenis voor langgestraften. Hmm. Waarbij overigens de rechtspositie van de gevangenen in het algemeen weinig van elkaar verschilt. Qua dagprogramma en dat soort dingen. En mensen vaak door elkaar heen zitten, dus... Mensen blijven langer in het huis van bewaring, afhankelijk van hun straf. Langgestraften en zelfs levenslanggestraften zitten vaak op een afdeling met korter gestraften of kortgestraften.
Hmm.
Dus in die zin is er heel weinig differentiatie.
Ja. En levenslang is in Nederland? 25 jaar?
Levenslang is in Nederland levenslang. Dat betekent dus dat je de rest van je leven vastzit.
Hmm.
En we moeten even afwachten of dat nog gaat veranderen. Levenslang is op zich een heel interessant onderwerp, omdat toen de doodstraf werd afgeschaft, hè, rond de eeuwwisseling van de vorige eeuw, hè, dus eind 1800, begin 1900, toen werd dat vervangen door de levenslange gevangenisstraf met de mogelijkheid tot gratie.
Hmm.
En eigenlijk in de vorige eeuw is dat bijna altijd gehonoreerd, gratie. Dus bijna alle levenslange straffen zijn, nou pakweg 20, 25 jaar, weer vrijgelaten. Hè? Neem mensen als Hans van Zet, als je die naam nog kan herinneren, naar hele ernstige delicten.
Nou, je zegt maar niet echt meer wat.
Nou ja, dat was een meervoudige moordenaar die ook vrijgekomen is. Overigens geldt voor al die mensen die gratie hebben gekregen dat ze niet meer gerecidiveerd zijn.
En wat betekent dat?
Dat ze niet meer, dat ze na de gratie, na hun vrijlating, geen delicten meer hebben gepleegd.
Ah, oké. Okay. Ja.
Dus vervolgens veranderde het klimaat in Nederland. De rol van de koning werd anders. De politiek ging er anders in zitten. Dus het werd een politieke beslissing om iemand vrij te laten. En toen vanaf de 80er jaren is er eigenlijk geen gratie meer verleend. Dus werd levenslang, levenslang. Vervolgens zei het Europese Hof van dat kan niet, want een uitzichtloze straf, een straf zonder perspectief, dat is een vorm van marteling en in strijd met de mensenrechten. Dus ja, ik zie Dijkhoff nog staan in de Tweede Kamer. Van ja, we moeten dat van het Europese Hof.
Klaas Dijkhoff is dat toch?
Klaas Dijkhoff, ja. We moeten dit van het Europese Hof doen, maar eigenlijk wil ik deze mensen niet vrijlaten. En de reden waarom die het deed, legde die ook uit in de Tweede Kamer, was dat hij bang was dat rechters niet meer in staat zouden zijn om levenslang op te leggen. Omdat het Europese Hof niet akkoord ging met onze levenslange gevangenisstraf. Dat was eigenlijk de reden. Vervolgens, en dat weten we nog van Sander Dekker bijvoorbeeld. Vervolgens werd er een regeling gemaakt dat er na 25 jaar gekeken zou worden of iemand kon reïntegreren. Want levenslang mag levenslang zijn. Hè? Als iemand niet nog een gevaar oplevert of allemaal dat soort argumenten zijn er dan. Maar er was een adviescommissie ingesteld om de minister daarover te adviseren. Nou, ook in alle gevallen waarin die adviescommissie positief had geoordeeld over het starten met van reïntegratie, heeft Dekker nee gezegd. He, dus de intentie was niet om mensen vrij te laten.
Hmm.
Toen kwam het Europese Hof weer. Die hebben een aantal uitspraken gedaan waarin ze zeiden van ja, maar Nederland heeft nog steeds een onomkeerbare levenslange gevangenisstraf. En nu is eigenlijk het voorstel van Weerwind om minister Weerwind om het van een politieke beslissing naar een rechtelijke beslissing te laten gaan.
Hmm.
En ik denk dat dat heel, heel verstandig is. Er is nu het voorbeeld van Ben S. Dat is een man die levenslange gevangenisstraf heeft en die ik echt heel goed ken. En die heeft Die heeft bijvoorbeeld een politieagent doodgeschoten. Hm. En dan moet je de situatie voorstellen. Een nachtelijke inval, 's nachts om ik geloof 4 uur of zo. Hij woont daar met zijn gezin. Molukse man die huis en haard wil beschermen, schiet dan op het overvalteam. Die invallen in zijn woning.
Ja.
Vervolgens blijkt dat een vrouw te zijn, de eerste en enige vrouwelijke lid van een dergelijk team. Hmm. Een soort heldin en iemand met ontzettend veel, met een heel hoog profiel, zeg maar. Dus dat heeft een enorme impact gehad op de politieorganisatie.
Ja.
Eigenlijk tot op de dag van vandaag. Want ja, ondanks het feit dat Ben jaren niet uit zijn cel is geweest, omdat hij vanwege dat delict vond dat hij niet meer mocht leven. En dat hij niet meer een vader en een broer en dat soort dingen mocht zijn.
Hmm.
En zich lam geschrokken is toen bleek dat het een vrouw betrof. Zegt de politievakbond een paar weken geleden van natuurlijk zijn we wel voor een evaluatie van de levenslange gevangenisstraf. Maar dit geval uiteraard niet.
Hmm.
Snap je?
Dat is interessant.
Ja. Dus dat is een interessante het is wat mij betreft een pleidooi voor dat een onafhankelijke rechter dit besluit neemt.
Hmm.
Omdat je anders gewoon inderdaad niemand meer gaat vrijlaten.
Ja.
Denk ja. ik.
Heftig. Hey, en even terugkerend naar waar we gebleven waren, de jeugd waarmee je mee aan de slag ging.
Ja.
En wat voor situatie was dat dan? Was dat een begeleid wonen? Was dat een soort, daar kwamen ze in een vrije tijd? Of hoe moet ik dat zien?
Nee, het is een jeugdinrichting. En er was toen een heel ander stelsel als dat er nu is. Namelijk, het was een besloten inrichting. Dus dat betekende paviljoens in het bos. Waarbij de jongens, zo noemden we ze, mochten het terrein niet verlaten. Er was ook op het terrein een opleiding, een school en allemaal dat soort dingen. En er was gewoon een mengeling van strafrechtelijke en privaatrechtelijke plaatsingen. Dat heb je tegenwoordig ook niet meer. Het is ook zo dat toen de tijd ook de hele regelgeving en de protocollen heel anders waren als nu. Nu is het zo dat iemand dat je mag een kind niet aanraken. Dus als die zich niet goed gedraagt, dan gaat hij naar de separeer en allemaal dat soort dingen. Wij vingen eigenlijk een groepen daarop die nu in een jeugdgevangenis zouden terechtkomen. Of op straat zouden blijven. En dat impliceerde dat autoriteit. Het was geen isoleercel of wat dan ook. Dus de isoleercel was dat ik bijvoorbeeld heel regelmatig als een jongen uit zijn plaat ging met hem tussen de, ik kan me dat altijd nooit vergeten, je had zo'n kast met eronder een plantenbak. En daartussen was net zo'n ruimte waar je met z'n tweeën in kon. Dan nam ik hem in een houtgreep en dan lag ik daar gewoon, tot hij rustig was, lag ik daar in die plantenbak.
Wauw.
Dat was een beproefde methode.
Dat is de voorloper van de isoleercel.
Ja, met het grote verschil dat ik die jongen vast had. Dat we contact hadden, dat ik met hem kon praten. Van joh, gaat het weer, kan ik je loslaten? Dat soort dingen. Ja, tegenwoordig word je dan bij wijze van spreken op allerlei manieren aangeklaagd als je zoiets zou doen als volwassene. Het had ook wel wat, vind ik. In de zin van, je ging wel echt de confrontatie met elkaar aan. En je moest het ook binnen de context van die daar was, moest je het oplossen. Dus dat betekende ook dat dat je met elkaar in gesprek ging over hoe verder. Dat er ook ruimte was om, om ook te praten over waarom die jongen zo uit zijn plaat gegaan was.
Ja. Klinkt heel menselijk.
Dat was best wel menselijk, alhoewel ik ook eerlijk moet zeggen dat er natuurlijk binnen die setting ook allerlei escalaties waren, want die niet oké waren.
Ja.
Want de groepsleiders die daar werkten, ja, vanwege de setting werd er vaak gekeken of ze grote handen en een vechtsportachtergrond hadden. Mm-hmm. Omdat het werd heel erg naar fysiek gekeken. Maar dat betekende niet dat, dat het niet mensen waren die gewoon met allerlei oordelen rondliepen en beschadigingen en pijn en trauma's. Ja. En in zo'n situatie als die ik net schets, gewoon echt te ver gingen in wat ze deden.
Hmm. Ja, en was dat op wanneer werd dat een issue?
Je had in de tijd dat ik daar werkte, had je al een soort jongerenprotestbeweging. Ik ben even de naam kwijt, maar in ieder geval een vakbond voor jeugdigen. Het was ook de tijd van het jongerenadviescentrum. Dat is allemaal voor jouw tijd, hè? Dat soort dingen.
Ja, ja, waarschijnlijk wel.
Het was de tijd van ook van dat de instituties met de regenten werden afgebroken, de verzuiling een beetje wegging, alles anders en nieuw moest, baas in eigen buik, provo's, allemaal dat soort dingen. Mm-hmm. In die tijd was dat. En die jeugd, de manier waarop we met jeugd omgingen, er was een soort beweging om dat anders te gaan doen.
Ja.
Om de rechten van kinderen te erkennen. Er was ook bijvoorbeeld, was er heel illegaal eigenlijk. Er was een hoop gedoe over. Kinderen die van huis wegliepen, die kregen een veilig heenkomen, werd voor ze geregeld. Nou, onttrekken aan de ouderlijk gezag, dat werd wel heel heftig opgepakt.
Ja.
Aan de andere kant, als je vader je iedere dag in elkaar slaat.
Ja.
En naar je op zoek gaat zodra je weg bent, ja. We gingen toch ook wel beseffen dat iemand best een veilige plek mocht hebben.
Ja, onlangs leerde ik iets heel waarvan ik dacht van ja, dit is een typisch zo'n voorbeeld. Jij zit daar in een situatie waar je dit soort verhalen hoort. En het is heel makkelijk om vanaf de buitenkant te denken van ja, maar de overheid die je kinderen dan afpakt. En onlangs had ik toevallig iemand bij mij op een retreat die bij de toeslagenaffaire werkt voor de overheid.
Ja.
En als je nu op Twitter kijkt, hè, dan hoor je dat de ontvoerde kinderen van de staat en al van dat soort termen en zo. Ik begreep dat nooit zo goed en ik vroeg dat aan haar. Dus had ze dat uit te leggen. En er zit ook gewoon, daar is een hele hoop fout gegaan. Maar er zijn ook een hele hoop gevallen waarbij de overheid echt goed werk heeft verricht om kinderen weg te halen.
Ja.
Voorbeeld waarbij ouders hun kinderen seksfilms laten opnemen met elkaar.
Dat soort dingen.
En
ja.
Die worden nu allemaal, ook die mensen worden nu op de grote hoop gegooid. Vaak door het publieke oog van, oh kijk dan, ze pakken hun kinderen af. Terwijl daar liepen al jarenlange dossiers en dat soort dingen. Dan dacht ik, wauw man, dat is heftig.
Ja. Ja, ik heb daar zelf een soort. Ik heb natuurlijk voortdurend te maken gehad met situaties waarin er daders zijn, waarin er slachtoffers zijn, familie eromheen enzovoorts. En mensen eigenlijk tot de categorie behoorden waarvan de gemiddelde bezoeker van een verjaardag in Nederland vindt dat ze al hun rechten verspeeld hebben, om het zo maar eens te zeggen. Kijk, ik maak zelf een enorm onderscheid tussen de mens, wie ben jij, en want ik vind dat jij en iedereen de erkenning verdient om te zijn wie die is. En gerespecteerd moet worden en voor zijn context en voor wie die is. En ik maak een onderscheid met wat iemand doet, zeg maar. Hmm. Dus zelfs minister Dekker heb ik als mens niet veroordeeld. Zeg ik maar even, ondanks het feit dat hij bijna in iedere uitspraak hele grote groepen van de samenleving wegzette. En ook eigenlijk een enorme repressieve golf heeft veroorzaakt binnen justitie. Maar als mens, ik bedoel, zijn ouders zijn waarschijnlijk terecht trots op hem. Hij zal heel hard gewerkt hebben altijd. En ik geloof niet dat hij de intentie had om zoveel mogelijk leed te veroorzaken. Mm. Wat je wel van hem kan zeggen is dat hij een mensbeeld had wat een beetje leek op wat je bij Kuifje ziet en bij George en Jimmy in een stripboek. Namelijk aan de ene kant de boeven. En die moest hij pakken. Hij voelde zichzelf ook een soort sheriff. Ja. En de andere kant de slachtoffers. Die zielige mensen die weerloos zijn en die beschermd moeten worden. Ik bedoel, dat is een vrij simplistisch wereldbeeld voor een minister van Justitie.
Ja.
Maar zo kijk ik dan tegen zo'n man aan. Waarbij ik overigens ook nog helemaal niet weet hoe zijn gevoel... Ik heb hem een paar keer ontmoet, maar ik weet helemaal niet hoe zijn gevoelsleven is, hoe hij opgegroeid is en allemaal dat soort dingen. Datzelfde heb ik voor de mensen die binnen het systeem werken. Ik bedoel, ik heb zelf jarenlang in het systeem gewerkt. En ik weet gewoon dat verreweg de meesten hun stinkende best doen. Ja. En misschien heel erg... sommigen zijn heel teleurgesteld en gaan dat... Dat ga je merken aan hun werk. En daar hebben ook de cliënten...
in het systeem bedoel je dan?
Systeem in zichzelf. Want het zijn ook gewoon mensen. Hè? Dus ja. Ze maken in hun leven van alles mee. Hè? Dus je hebt al een jeugd gehad. En dan misschien ben je wel gescheiden. Misschien krijg je wel een drankprobleem. Of een andere situatie. Waardoor je gewoon waardoor het allemaal niet zo lekker gaat.
Ja.
Ja, dat ga je gewoon op je werk natuurlijk ook merken. Dat geldt voor iedereen. Mm. Maar het kan niet zo zijn dat iemand die in de jeugdzorg werkt of in de gevangenis werkt, wat mij betreft, een slechterik is omdat hij daar werkt.
Ja.
Wat ik wel belangrijk vind en waar ik ook steeds voor pleit op allerlei plekken, is dat als je voor een systeem werkt, en dat kan zijn een gevangenis of dat kan zijn bij de gemeente, hè, waar ook heel veel mensen aankloppen, of een school. Ja, ik zou het heel goed vinden als mensen zich realiseren dat aan de ene kant er een mooie taak is. Hè? De samenleving beschermen, kinderen zich laten ontwikkelen. De burgerij van dienst zijn met allerlei taken. Maar dat er ook hele destructieve kanten aan iedere baan in het systeem zitten. Hè? Dat de effecten heel destructief kunnen zijn. Ja. Een school kan ook een plek zijn die heel onveilig is. En waar kinderen juist helemaal niks leren. Ja. En alleen maar worden gestructureerd en begrensd en gestraft. Daar hebben we talloze voorbeelden van. Een gemeente en een ambtenaar bij de gemeente, die kan zo functioneren dat als je op je fietsje 10 kilometer hebt gefietst om iets voor elkaar te krijgen, dat hij alleen maar nee zegt en je weer terugstuurt om een formulier net iets anders in te vullen. Mm. Zo kan je er ook mee omgaan.
Ja.
Dus wat ik heel belangrijk vind, is dat als je in een systeem werkt, dat je zo empathisch bent, dat je weet wat ook de negatieve effecten kunnen zijn van wat je doet. En dat je probeert om dat te beperken. Daar wat aan te doen. De menselijke maat te vinden.
Ja.
En ja, hoe kan je dat doen? En dat is niet zo eenvoudig. Dat is in ieder geval door mensen niet te veroordelen en te beoordelen. Echt vooral niet vanuit vooroordelen reageren op mensen. Wat natuurlijk wel heel veel gebeurt.
En moeilijk ook is om niet te doen.
Om niet te doen, tuurlijk. Tuurlijk, dat is moeilijk om niet te doen. En het tweede is dat je echt moet dealen met je eigen pijn.
Ja.
Dus op het moment dat jij opgegroeid bent of een soort gevoelige plek hebt, dat er net even te veel tegen je gezegd heeft van joh, jij kan er niks van of je bent dom. Dan is het ontzettend lastig dat als je bijvoorbeeld treinconducteur bent en iemand zegt van joh, wat ben jij toch dom.
Hmm.
Om dan niet vanuit die pijn te reageren en ja. Die gekwetstheid. Dus ja, dat is ook niet eenvoudig om daar eigenlijk omheen te gaan of daar zo mee om te gaan dat je dat dus gewoon niet doet. En dat je denkt van, goh, kijk, dat die man zegt dat ik dom ben, dat heeft niks met mij te maken. Dat heeft wat met hem te maken.
Ja.
Dat laat ik ook bij hem.
Ja. Hey Eindbazen fan, dankjewel dat je aan het kijken bent naar deze podcast. En waarschijnlijk ben je bezig met persoonlijke groei. Daar ga ik vanuit omdat je deze podcast luistert. Waarschijnlijk omdat je ook boeken leest of YouTube-video's kijkt. Maar als je nou zoiets hebt van, Wigert, ik zou graag een keertje de volgende stap willen maken, dan wil ik je graag attenderen op mijn retreat, Rite of Passage. Een retreat waarbij je 3 dagen lang offline bent. Waarbij de inhoud van het programma geheim is. En waarbij je de belofte krijgt dat het oncomfortabel gaat worden. En die oncomfortabelheid die is nodig om te kunnen groeien. Want velen van ons, velen van jullie, misschien wel jij, lopen rond met oud zeer en hun bagage. Waardoor de relatie niet lekker loopt, waardoor bepaalde destructieve gewoontes blijven. En waardoor je gewoon niet de volgende stap kan maken in iets. En ik zou je zo graag willen gunnen dat je de volgende stap maakt in jouw geluk, in je persoonlijke groei. En misschien voor jou in je bedrijf of in je carrière, dat je weet dat je ergens een beslissing in moet maken, maar dat je hem zelf niet gemaakt krijgt omdat je te veel in het hoofd zit. Nou, dat is een van de thema's hier, uit je hoofd, in je lichaam. En hoewel de inhoud van het programma geheim is, kan ik je garanderen dat als je 3 dagen met mij op deze geheime locatie verblijft, dat je leven verandert. En daar durf ik zo zeker van te zijn dat ik ook een 100% money back guarantee garandeer. Dat als je dit 3 dagen hebt doorlopen en je vindt het niks, dan krijg je gewoon je geld terug. Maar ik kan je garanderen dat op de maandag, als je weer op je werk staat en collega's vragen hoe je weekend was, dat je niet kan vertellen, dat je niet kan uitleggen wat er nou eigenlijk is gebeurd in dat weekend. Maar dat het zo ontzettend veel heeft gebracht, dat het jou een nieuw mens heeft gemaakt. En dat gun ik iedereen. Een nieuwe start. Ik hoop dat ik je daar zie. Ja, waar ik hier bij altijd aan moet denken is dat veel van dit soort beroepen staan onder best wel hoge spanning. Denk A, omdat ze niet altijd even goed getraind zijn om bijvoorbeeld met dit stukje om te gaan. B ook, omdat er in één keer een hoop kan gebeuren. En ja, er gebeurt thuis ook nog een hoop dingen. Je kan ziek worden, er kan iets met je gezin zijn. Waardoor op een gegeven moment komt er een soort van spanning die te hoog wordt. Waardoor er een keertje iets knapt. En dat kan dan zijn in verkeerd reageren op iemand die bijvoorbeeld in de gevangenis zit. Want het is echt wel moeilijk om met dat soort beroepen om continu de lijn te bewaken van... je bent natuurlijk ook gewoon mens. Dus dat lijkt me heel erg lastig. Ik heb daar heel veel begrip voor. Dat bijvoorbeeld die agenten in Amerika, die zie je vaak dat ze te agressief zijn of te snel. Maar ja, er gebeuren daar zoveel gekke dingen, veel gekker dan hier, dat die agenten continu op een bepaalde spanning staan, nooit weten wat voor iemand ze kunnen aantreffen. En dat je op een gegeven moment op een soort automatische piloot gaat staan die voor jou veilig voelt. En dat kan zijn dat je onredelijk gaat handelen.
Ja, zeker, zeker. En heb je binnen de gevangenis en bij de politie en in allerlei systemen heb je daarmee te maken. Hmm. Zeker ook in de Verenigde Staten. Ik kom veel in de Verenigde Staten. Ga ik naar Death Row en naar andere gevangenissen mensen opzoeken. Dus ik weet hoe ontzettend onmenselijk het systeem is en gedepersonaliseerd mensen worden. Death Row is gewoon een moordmachine, om het zo maar te zeggen, waarin op een heel bijna industriële manier mensen worden afgemaakt, opgesloten en afgemaakt. Ja, het is heel lastig om daar de menselijke maat in te vinden. Toch is het zo dat die ene man die helemaal van de regels is en zich als het ware zijn pijn afreageert door het iedereen zo moeilijk mogelijk te maken, en die bij een celzoeking toch dat ene ouderwetse typemachientje expres kapot laat vallen, bij wijze van spreken. Hmm. Die functioneert in dat systeem. Maar die ene mevrouw bijvoorbeeld, maar dat kan ook een man zijn hoor, die gewoon op een gemoedelijke manier met gedetineerden omgaat en eerst even luistert en probeert ze zoveel mogelijk te respecteren. Ja, die maakt wel best wel heel veel verschil. Ook binnen zo'n systeem. Hmm. Zeg maar. En wat natuurlijk ook belangrijk is, is hoe je daar als leiding mee omgaat. Hoe ga je nou om bij iemand met iemand die mens is? Ga je hem ontslaan of zie je zoiets als een kans om verder te komen? Bijvoorbeeld, ik had een keer een PIW'er, die had een gedetineerde een hoek gegeven in zijn cel.
Wat is een PIW'er?
Dat is een bewaarder, okay, zeg maar. En die gedetineerde had gezegd van je kankermoeder of zoiets. Nou, het geval wilde dat die PIW'er, die alleen met zijn moeder was opgegroeid, moeder was heel belangrijk voor hem. Mm-hmm. En zijn moeder had kanker, inderdaad. Mm. Dus op het moment dat die gedetineerde dat zei, haalde die uit. Nou. Dat mag niet.
Nee, dat gebeurt in een kroeg ook.
Ja, het mag niet. Maar dus, hoe ik daar dan mee omgegaan ben. Ik heb zijn verhaal gehoord. En ik heb het verhaal van die gedetineerde gehoord. En ik heb ik heb de gedetineerde naar mijn kantoor gehaald. En die PUW'er. En we hebben gewoon met z'n drieën zitten praten. Wat is er nou eigenlijk gebeurd? Ja. Waardoor die PUW'er ook de kans kreeg om te vertellen wat er gebeurd was. die gedetineerde sorry kon zeggen dat hij dat woord gebruikt had in dit geval. Die PJW'er kon zeggen, ik had je niet mogen slaan. Hm. En vervolgens ben ik met die PJW'er in gesprek gegaan over van, joh, hoe kan je daar het vervolg mee omgaan? Wat kunnen we hiervan leren? Weet je wel, want als je niet goed in je vel zit en je hebt zo'n situatie met je moeder, praat erover met je collega's. Ja. Stap dan in bepaalde situaties niet. Informeer mensen. Kijk even heel goed. Zet mij maar even op een toezichtpost. Want ik zit er niet helemaal lekker in. Hmm. Dat soort dingen. Ja. Dus en probeer ook dit soort signalen te herkennen. Voordat het gebeurt. Ja. Pas goed op jezelf. Wat heb jij nodig om een andere reactie te hebben in plaats van uit te halen? Hmm. Dus die jongen die is daarmee aan de slag gegaan. Hij kijkt erop terug als een leermoment inmiddels. Toen keek hij erop terug als een leermoment. En die is later een heel gewaardeerde maatschappelijk werker geworden. Hmm. Die eigenlijk gewoon juist heel erg op die empathische kant zat. En juist heel goed met dit soort dingen om kon gaan.
Ja. Hmm. Wat vind je van het maatschappelijke werk in Nederland? In de zin van, ik moet dan denken aan oud-klasgenootjes van mij die... Wat gingen die dan doen? Die gingen die studeren. Maar het is niet de PABO, maar...
Social work.
Social work, ja. Ja. En dan dacht ik altijd... Ja, maar dat waren ook altijd een beetje de... toch wel vaak de types die daar ook een beetje uitkwamen. Met een soort van historie.
Ja.
En ik scheer dat nu even over één kam, maar dat is gewoon even mijn ervaring. Maar ook in de ervaring die ik heb gehad... ik heb zelf in het Verdihuis in Os gewerkt. Dat is een soort opvanghuis voor mensen in nood. Mensen die moesten vluchten of niet voor zichzelf konden zorgen. Of, daar werden ook bakstenen tegen de receptie aangegooid. En gebeurden ook rare dingen, weet je wel. En daar goed, heb ik natuurlijk ook veel met mensen gekletst. En dan natuurlijk de ervaringen met mijn broer. Dan denk ik, ja, je moet er wel een slagtype voor zijn.
Nou ja, het is zonder meer een feit dat...
Laat ik even vooropstellen. Eén ding wat ik het meest daaraan waardeer... is dat je continu in de problemen van iemand anders wilt zitten. Zo heb ik dat heel erg gezien altijd.
Hmm.
Misschien is dat een verkeerd beeld en kijken zij er totaal anders naar... waardoor ze juist het werk kunnen doen. Maar daarvan dacht ik altijd, wauw, dat zou ik niet kunnen.
Ja, er is een. Ik heb een tijdje gezegd van iedereen die hulpverlener wordt, is waarschijnlijk een geparentificeerd kind geweest. En daar bedoel ik mee dat hij opgegroeid is en in het gezin waar hij uitkwam, gewoon veel voor zijn ouders gezorgd heeft, voor andere kinderen gezorgd heeft, dingen heeft opgevangen. En zo een soort ervaring heeft opgebouwd, waardoor hij. Ja, skills heeft en een manier van doen waar hij goed ook in is geworden, omdat hij zo is opgegroeid en dat dan later in zijn werk gaat toepassen. Dat is een beetje ook een vrij simplistische verklaring, maar als jij veel ervaring hebt mee opgroeien met dit soort situaties, is het niet helemaal onlogisch. Kan het een keuze zijn om dan in de hulpverlening te gaan? Een hele andere keuze kan ook hoor, dat je precies het tegenovergestelde kiest, omdat je er niks meer mee te maken wil hebben.
Ja.
Wat ik vooral een punt vind, want jij vroeg van wat vind je van het maatschappelijk werk. Wat ik vooral een punt vind is dat we Nederland een beetje verdeeld hebben in mensen die hulpbehoevend zijn en mensen die helpen. Wat ik daar vervelend aan vind is dat... ik eigenlijk niemand als hulpbehoevend wil zien. Want iedereen moet gewoon als een volwaardig mens benaderd worden. Dat als je iemand zo behandelt, dan ongelijkwaardig, dan wordt hij afhankelijk. Dan wordt hij minder zelfstandig. Dan haal je eigenlijk de incentives weg om jezelf te redden en te helpen. Mm. En wat heel vervelend is en wat je ook heel veel aantreft, dat is dat op het moment dat jij voortdurend vanuit de overheid of als hulpverlener of wat dan ook bezig bent om mensen op die manier te stutten en te behandelen als mensen die het zelf eigenlijk niet kunnen en dus jouw hulp nodig hebben. Nou, een tijdje is dat heel leuk, want dan voel je je heel belangrijk.
Ja.
Maar op een gegeven moment ontdek je natuurlijk dat het alleen maar steeds erger wordt met die mensen. Hmm. Want door jouw interventie worden ze niet zelfredzaam.
Ja.
En dan denk je van verdorie, dan heb ik verdomme zoveel jaren zijn formulieren ingevuld en iedere keer gesprekken met hem gevoerd en energie in hem gestopt en zo mijn best gedaan. En dan wil hij nog steeds niet deugen. Hmm. Weet je wel? Dus wat ik daarvan vind, is dat, en dat merk ik nog steeds hoor, bij jonge mensen die van social work vandaan komen. En ik doe heel veel lezingen voor studenten en dat soort dingen en op die opleidingen. Wat heel belangrijk is, is denk ik dat, dat je geen verantwoordelijkheid overneemt van mensen. Dat is toch een manier van het respecteren van de ander en het erkennen van zijn menselijke waardigheid. Dat iemand zelf bepaalt wat er met hemzelf gebeurt. Dat dat ook de enige manier is. Ja. Wat je wel kan doen, en dat is heel belangrijk, is het geven van die erkenning. Op zoek gaan naar iemands talenten. Geïnteresseerd zijn in wat iemand kan in plaats van wat hij niet kan. Proberen dat enigszins te faciliteren. En ook oprecht, als je in staat bent om te zien wie iemand is, vertrouwen uit te stralen dat iemand het gaat redden.
Ja.
He, mensen die tegen je zeggen van joh, ik geloof in jou. En als je op je bek gaat en je doet het weer fout voor de 100ste keer, zeggen van oké, opkrabbelen. Maar je kunt het, dus gaan. Ja, ik denk dat dat heel belangrijk is voor iedereen om verder te komen.
Je had er een hele mooie beschrijving voor. Ik weet nog dat ik in de, in het klasje waar wij ons boek in schreven, mochten op een gegeven moment in onze eindopdracht mochten we iets voorlezen, voordragen. En toen droeg ik een stuk voor waarbij ik in de jungle in de Amazone zat, waarbij een jongen het idee had dat hij Jezus Christus was. En dat ik daar lacherig over deed. En dat het stamhoofd toen zei van, ik geloof je wel. Alleen nu moet je het wel laten zien. En dat was een heel mooi omkeerpunt in zijn manier van gedrag. Want hij vroeg eigenlijk een soort van, hij was niet anders gewend dan continu dat roepen. En dan een soort van bevestiging krijgen van anderen. Van ja, heb je hem weer? Iedereen was dat helemaal beu. Totdat iemand waar die tegenop keek in één keer zei van, nou, ik geloof je wel. Maar laat het maar zien. En het gedrag draaide 180%.
Wat een prachtig verhaal.
Ja, je had er een bepaalde naam voor hoe dat je dat benoemde in het gevangeniswezen. Een bepaalde manier van.
Bedoel je de meerzijdige partijdigheid misschien?
Nou ja, in ieder geval dat je iemand in zijn kracht zet door, ook al wat hij ook zegt, dat je hem gewoon dat vertrouwen geeft. Ik weet niet precies wat het was, maar ik vond het mooi wat je daarover vertelde. En dat het dus schijnbaar ook een daadwerkelijke methode is om te.
Ja, ik kan er wel iets. Ik weet niet of je dat precies bedoelt, maar ik vind het een heel mooi verhaal, omdat het echt in een paar regels aangeeft wat mij betreft een hele belangrijke essentie is in met elkaar omgaan. Mijn ervaring is, na zoveel jaren in het gevangenissysteem gewerkt te hebben, met mensen in isoleercellen, psychotische mensen, mensen die door iedereen als levensgevaarlijk worden gezien, waar allerlei etiketten opgeplakt zijn. Dat op het moment dat je bij de ontmoeting uitstraalt dat iemand mag zijn wie die is, en dat moet ook daadwerkelijk echt zo zijn, dat moet je ook oprecht vinden dat iemand mag zijn wie die is. Mm-hmm. En de ander gelooft dat dus ook. Dat duurt vaak maar een paar seconden dat iemand dat ziet. Ja. Dan komt iedereen in beweging. Iedereen. Niemand uitgezonderd. En de een gaat heel snel en de ander gaat langzaam. Maar iedereen komt in beweging. En dan hoef je eigenlijk alleen maar die ander te volgen.
Hmm. En is die ruimte er genoeg in Nederland om dat te laten doen?
Nou, het belangrijkste wat je volgens mij moet doen is die ruimte in jezelf vinden.
Hmm.
Want zo, om ook zo naar jezelf te kijken. Dat je jezelf mag, dat je er zelf mag zijn. Dat is heel belangrijk om het te kunnen geven aan anderen. En die ruimte is er minimaal, vind ik zelf.
Hmm.
Zeker als je naar de wereld kijkt waarin je gewerkt hebt. Maar sowieso vind ik dat die ruimte heel erg gering is. Dat mensen echt mogen zijn wie ze zijn.
Ja. Dat vind ik een mooie of een vraag die veel mensen, of een stelling die veel mensen hebben. Is dat de gevangenis in Nederland een vakantiepark is. Ik zelf ben van mening dat als je iemand zijn vrijheid ontneemt, dat een kamertje met een televisie van 3x3, dat het echt geen pretje is. En ja, er zijn gradaties in de wereld waar het nog minder plezierig is. Maar hoe kijk jij daarnaar? En hoe kijken de gevangenen daarnaar?
Ja, nou, ik kijk er zelf naar als dat de straffen is vrijheidsbeneming. Dus het feit dat je niet naar je familie kunt, dat je niet naar buiten kunt, dat je niet eens zelf kunt besluiten dat je een wc-rol nodig hebt, maar dat het gewoon aan iemand moet vragen. Dat werkt zo ontzettend verlammend en beperkend. Dat is de straf die je krijgt. Ja. Als ik op scholen lezingen geef, dan krijg ik altijd die vraag, hè, over dat luxe hotel. En dan zeg ik, hoe zou je het vinden als je thuis moest blijven, opgesloten op je kamer, en je mocht niet naar de verjaardag van je neefje of nichtje. Mm-hmm. En iedereen viert kerstfeest en jij mag er niet bij zijn. Nederland is een welvarend land, dus de standaard van de gebouwen, van de inventaris en allemaal dat soort dingen is hoog. Hè, dus dat zie je ook in de gevangenissen. Ja. Maar dat zegt nog erg weinig. Het is wel belangrijk, maar het zegt nog niet alles over de menselijkheid binnen die gevangenis. En hoe het daar daadwerkelijk is om daar te zitten. Wat bijvoorbeeld een belangrijk aspect van de gevangenis is, is naast de geslotenheid, is het feit dat een gevangenis gewoon een hele onveilige omgeving is. Mm-hmm. En die onveiligheid, daar bedoel ik mee, dat het uiten van emotie, daar staat eigenlijk een enorme penalty op. Er staat straf op. Dan word je, dus op het moment dat je heel boos of heel verdrietig wordt, nou, dat moet vooral ingekaderd worden en weggezet worden. Hè? Want dat is een verstoring van de rust en de onrust, van de rust en orde in de inrichting. Maar ook onder gedetineerden, waarvan er veel in een onveilige omgeving zijn opgegroeid en ook heel goed zijn om daarmee om te gaan. Onder gedetineerden, waar ook natuurlijk sprake is van handel en een behoorlijke onderlinge hiërarchie, is het ook verstandig om, als je niet boven in die voedselketen staat, om niet te veel te laten merken. Want daar wordt gewoon op gereageerd. Je zit met allemaal mannen hutje mutje boven elkaar. Mm. Ik ken een man die nogal intelligent is. En altijd keurig gekleed is. Omdat is die vanuit zijn achtergrond en cultuur is dat belangrijk. Nou, dat levert hem gewoon klappen op. Snap je? In de gevangenis. Dus gevangenis is een onveilige omgeving. En als je bedenkt dat je voor herstel, hè, om dingen een plek te kunnen geven, ruimte nodig hebt, ook om te experimenteren, om je te uiten, om te mogen zijn wie je bent, dan kun je je voorstellen dat de gevangenis eigenlijk per definitie geen goede plek is om te herstellen van de dingen die je juist in die gevangenis gebracht hebben.
Ja.
He, want vanuit pijn, zo zou je criminaliteit ook kunnen omschrijven. Ik heb pijn, er is mij onrecht aangedaan en dat reageer ik af op een ander. Want ik ga zelf die confrontatie met die pijn niet aan.
Ja.
Dus op het moment dat ik niks met die pijn doe en daar niet doorheen ga en die beker niet leeg drink en al die ellende die ik meegemaakt heb op een manier daarmee om weet te gaan, dan blijf ik eigenlijk delictgevaarlijk.
Ja.
Dus en wat heb je daarvoor nodig? Ja, daar hebben we het net al een beetje over gehad. Dat je gewoon jezelf kunt zijn, dat anderen jouw talenten zien, dat je die kan ontwikkelen. Dat je anders gaat denken over jezelf. Je ook een andere toekomst kunt voorstellen met jezelf. Dat je weer een beetje begint met de moed te krijgen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Nou, daar is de gevangenis geen ideale plek voor.
Nee. Denk je dat er veel mensen zijn die in de gevangenis komen, maar eigenlijk niet in de gevangenis horen?
Nou, het begint natuurlijk bij de vraag van wie hoort er in de gevangenis?
Ja, mensen die echt een gevaar. Nou, ja, dat is natuurlijk een lastig. Ik bedoel dan meer eventjes. Ik denk dat er veel mensen in de gevangenis komen. Ik neem bijvoorbeeld. Mijn broer kwam vroeger een keertje in de gevangenis. Waarbij die tussen de criminelen kwam. terwijl hij gewoon geestelijke hulp nodig had. En die was daar niet voldoende. Hij zat in een verkeerde omgeving. En volgens mij hebben ze die in de EB in Vught, heeft hij een tijdje gezeten. En
Dat is wel heel extreem.
EB. Dat was niet zozeer omdat hij iets extreems had gedaan. Maar meer omdat er, ik weet niet, omdat hij daar werd. Hij werd daar geplaatst om een of andere reden. Maar dat was niet omdat hij. Ja, dus. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld dat je nu zegt. Want voor hetgene wat er speelde. En dat kwam voornamelijk uit psychoses en dat soort dingen. En volgens mij was dat toen nog in onderzoek. Wisten nog niet helemaal waar dat vandaan kwam. Maar was wel een soort van realisatie van ja. Daar wordt hij niet geholpen. En is dus ook uiteindelijk de reden geweest dat hij ergens anders heen is gestuurd. Maar ik denk dat er heel veel mensen in de gevangenis komen. Terwijl ze eigenlijk op zoek zijn naar genezing van iets.
Ja, nou ja, goed. Kijk, gevangenisstraf is vergelding, hè? Dus je hebt iets gedaan en dan vervolgens krijg je straf.
Ja.
Vergelding komt tegemoet aan de strafbehoeften die wij allemaal hebben. En dat verschilt per samenleving enorm. In de ene samenleving gaan mensen niet naar de gevangenis. Dat komt voor, of bijna niet. Mm-hmm. En staat rehabilitatie en weer terugkeren in de gemeenschap centraal. En in andere culturen, landen, zoals in de Verenigde Staten bijvoorbeeld, is daar helemaal geen sprake van en moeten mensen gewoon opgesloten worden.
Ik onderbreek je even. Luc, eigenlijk is het de bedoeling dat je me even één keer instelt in het begin en dan niet de hele tijd, want anders dan tijdens een podcast luisteren krijg je dan de hele tijd golven erin. Okay?
Omdat er een klein beetje, jij praat iets zachter, dan is het iets van verschil.
Ja, oké. Okay. Dat is prima. Ja. Oké, cool. Voor de luisteraars is dat fijn.
Yes.
Genezing in de gevangenis. Ja.
Ja, mensen zijn mensen. Dus die leven hun leven. Ik denk zelf dat wij maar een beperkte vrije wil hebben. Ik bedoel, het karakter en de eigenschappen waarmee je geboren bent zijn ongelooflijk bepalend. En die bepaal jij zelf niet. De context waarin je opgroeit bepaal je zelf niet. Met name de wisselwerking tussen jou en je omgeving, die bepaal je zelf vaak niet. Je kunt ziektes ontwikkelen, bijvoorbeeld verslaving, wat ik als een ziekte beschouw, die een enorme invloed hebben op je gedrag en op je keuze eigenlijk ook heel erg beperken.
Ja.
Dus ik denk van ja, een mens is een mens. Maar als je schade aanricht of dingen doet die in het wetboek van strafrecht verboden zijn, ja, dan moet er vergolden worden. Ja. En dat hangt dus af van die strafbehoeften. Of hoe dat dan gebeurt. We weten wel inmiddels dat vergelding wel tegemoet komt aan een zekere behoefte in de samenleving. Maar we weten ook dat het eigenlijk niet helpt. Zeker niet op de manier waarop het meestal gebeurt. Ik bedoel, het helpt niet iedere week een pak slaag krijgen van je vader. Dan krijg je niet goede, oplettende, prettige kinderen van.
Nee.
Per definitie. Vergelijk het maar eens met een gezin. Of met het vaderschap. Mijn kinderen zijn niet opgegroeid tot mensen die niet in de gevangenis terechtgekomen zijn. Omdat ik ze precies verteld heb wat ze allemaal moesten doen.
Mm-hmm.
En omdat ik zo'n strenge vader was. Die ze normen en waarden heeft bijgebracht. Want ik kan je vertellen dat zelfs de levenslang gestraften die ik bijna allemaal ken, die weten allemaal precies wat normen en waarden zijn. En wat wel mag en wat niet mag. Ik bedoel, ja. dat is niet wat het verschil maakt. Wat het verschil maakt is of ik vertrouwen had in mijn kinderen. Of ik vertrouwen heb in mijn kinderen. Of ik ze ruimte geef om te zijn wie ze zijn. Of ik er voor ze ben op het moment dat ze me echt nodig hebben. Ja. Of ik in ze geloof. Tegen ze zegt van nou, komt wel goed met jou. Ik vertrouw in je. Ik geloof in je. Dat zijn belangrijke factoren.
Ja.
Die heel veel kinderen moeten missen.
Ja.
En dat betekent dus dat op het moment dat mensen in de criminaliteit terechtkomen, dat dat vaak is vanwege allerlei van dat soort problemen. Die ontstaan vanuit hoe je opgegroeid bent en hoe je zelf in elkaar zit.
Ja.
Zeg maar. Net zo goed als dat er ongelooflijk veel mensen, en volgens mij nog veel meer zijn, die helemaal niet in de gevangenis terechtkomen en heel veel leed en ellende veroorzaken in hun families en in de samenleving. En die dat ook doen vanuit, vanuit hun karakter en vanuit wat er met ze gebeurt. Dus ik moet altijd aan Trump denken als ik het over dit onderwerp heb. Mm-hmm. Ik ben niet de psychiater van Trump, dus dat pretendeer ik ook niet. Maar wat ik zie is een profiel van iemand wat ik best wel herken. Ik ben wel veel van mensen met die persoonlijkheid tegengekomen. Die in de gevangenis zaten bijvoorbeeld.
Ja. Neig je dan een beetje naar het narcistische toe? Want toevallig heb ik vorige week een neuropsycholoog een soort profiel horen schetsen over Trump.
Wat ik deze mensen, noem ik dan even generaliseren. Mensen die dus, wat ik zie aan hem is dat het nooit genoeg is. Dat hij op krenking, inderdaad narcistisch, op krenking reageert als een kleuter van 2, zeg maar. Mm-hmm. En dat hij eigenlijk, ondanks het feit dat ik zie dat hij heel veel aandacht, liefde, erkenning, zelfs op zijn leeftijd, dan ben je miljardair, dan ben je president van Amerika geweest en dan ben je nog naar erkenning aan het hunkeren, alsof je een soort Calimero bent, hè? Als een klein kind eigenlijk.
Ja.
Dus wat ik vooral zie, is een gebrekkig mens. Een mens die eigenlijk heel graag iets wil en ergens naar verlangt, maar totaal niet in staat is om dat of te ontvangen of te geven.
Ja.
Dus wat een naaste medewerker van hem een keer genoemd heeft, Trump is eigenlijk een heel gebrekkig mens.
Hmm.
En dat betekent dus dat ik, ook als het om Trump gaat en ook als het om een aantal mensen die ik in de gevangenis ben tegengekomen en waarvan een enkeling, hè, want ik denk dat bijna iedereen wel herstelt, maar een enkeling echt niet in staat is om te herstellen.
Ja.
Ja, dan zie ik vooral een gebrekkig mens die eigenlijk heel armoedig is, omdat hij gewoon alles wat hij naar verlangt, krijgt hij niet.
Mm. Ja.
En dan denk ik van ja, als ik dan met mijn kinderen en met mijn kleinkinderen op de bank zit,
ja,
dan ben ik 100 keer zo rijk als die persoon.
Ja, zeker. Je had het net over herstel, daar wil ik zo meteen heen gaan. Maar er is nog een eerste fase, dat is dat als men op een gegeven moment in de gevangenis komt.
Ja.
Hoe snel passen mensen zich daarop aan?
Dat hangt heel erg van je eigen mogelijkheden natuurlijk af. Je hebt de topcategorie en dat zijn... Dat zijn de intelligentere mensen die met een heleboel sociale vaardigheden, die ook wel vaak in de wat zwaardere criminaliteit zitten.
Hmm.
Grote drugsdealers en handelaren en allemaal dat soort dingen. Ja, die zijn natuurlijk prima in staat om zich sociaal vaardig te gedragen en het gedrag te laten zien wat het personeel prettig vindt. Dus die hebben dat eigenlijk bijna meteen.
Ja.
De mensen die de moeite hebben, dat zijn de mensen met een psychiatrische aandoening, met een verstandelijke beperking, mensen met een verslaving. Dat zijn de mensen die het heel lastig vinden om mensen die ook gewoon in een winkelcentrum of op school of op hun werk problemen krijgen. Die mensen hebben het in de gevangenis ook moeilijk.
Mm.
Het vervelende is dat die mensen ook in de gevangenis daarop afgerekend worden. He, dus op het moment dat in het huidige systeem is het zo, en dat is ook het hele denken in de samenleving, van je bent verantwoordelijk voor je eigen geluk. En je bent verantwoordelijk voor alles wat er met jou gebeurt. Dus op het moment dat jij in staat bent om jezelf een plek te verwerven, een prettige plek, dan heb je goed je best gedaan en dan verdien je dat. Ben je daar niet toe in staat, dan heb je gewoon niet goed je best gedaan. Dus dan... dan doen wij ook niks voor jou, want dat heeft weinig zin om in jou te investeren.
Ja.
Dus wat krijg je? Juist de mensen die eigenlijk maatschappelijk gezien, want dat zijn ook mensen met vaak kinderen, ouders, partners, noem maar op. Juist de mensen die ondersteuning nodig hebben, die hebben geen toegang tot programma's en tot allerlei mogelijkheden. En hebben ook beperkte bezoek, zitten langer achter de deur dan degene die zeggen van... Hey, doe mij maar een opleidingtje,
ja,
zeg maar.
Ja.
En zich sociaal vaardig gedragen. Die krijgen ook een baantje, die kunnen zich vrijer bewegen, noem het allemaal maar op.
Ja.
Dus over aanpassen hangt heel erg af van het individu. en van de omgeving. Want het leefklimaat in een inrichting is heel erg belangrijk. Hè? Of dat bepaalt, wij denken vaak van de boeven, zoals ze genoemd worden, zijn het probleem. Nee, wat veel meer het probleem is, is hoe we met hen omgaan. Dus op het moment dat je mensen in een situatie plaatst waarin ze geen kant op kunnen en waar ze niet mee om kunnen gaan, dan ga je het soort gedrag krijgen waar je niet op zit te wachten. En dan kun je zeggen van, nou, hij gedraagt zich niet goed, dus het is zijn schuld. Mm-hmm. Terwijl we inmiddels weten dat als je een effectieve gevangenis wil maken, zo effectief mogelijk een gevangenis willen maken, we weten wat daarvoor nodig is. En met effectief bedoel ik dan dat de schade zoveel mogelijk beperkt wordt, de detentieschade, en dat mensen weer op een zo goed mogelijke manier terugkeren in de samenleving. Want ze worden bijna allemaal, ja, buurman weer.
Ja.
Ik kan het heel simpel noemen. Er zijn een paar dingen die heel belangrijk zijn. Belangrijk is natuurlijk de betrokken personeel. Personeel wat aan de ene kant dicht naast en bij een gedetineerde gaat staan. Dat geldt trouwens ook voor de hulpverleningen met cliënten. Mm-hmm. Zichzelf durft te laten zien en tegelijkertijd voldoende professioneel is om overzicht te houden over de hele situatie en te weten waar hij daarvoor werkt, zeg maar.
Mm-hmm.
Dat is niet makkelijk, maar het is wel wat heel erg helpt en werkt. Het is ontzettend belangrijk voor ieder mens. Autonomie is ontzettend belangrijk. Hoeveel ruimte heb je om zelf een invulling te geven aan je dag? Wordt er enigszins aangesloten bij je behoeften? Of ga je een afgestudeerde filosoof zakjes laten plakken? Laat je iemand die gek is op de tuin in het magazijn werken? Of mag die in de tuin iets doen? En noem het allemaal maar op.
Ja.
Dus de mate waarin, maar laat je mensen zich vrij door de gevangenis bewegen. Straalt het een bepaald vertrouwen uit. Contacten met buiten wordt nu steeds meer beperkt. Maar het is ontzettend belangrijk om met je familie om te kunnen gaan.
Waarom wordt dat nu beperkt? Is daar een bepaalde...
Nou, er is in Nederland een hele duidelijke beweging gaande al vrij lang. Vandaar dat de effecten ook enorm zijn. Waarin de politiek graag te veel crime is. Dus we laten zien dat ze stoer optreden tegen criminelen. Dat de gevangenis geen hotel is.
Ja.
Noem het allemaal maar op. En er is een zekere angst voor mensen. Hè, voor wat ze allemaal kunnen gaan doen.
Ja.
Hè, dus ik hoorde een directeur gevangeniswezen pas geleden zeggen, nou, er zijn... Helaas zijn er veel meer desperate en moeilijke en gevaarlijke mensen en criminele mensen in de gevangenis als dat ze zouden willen, zeg maar. Ja, dat is maar net hoe je kijkt en hoe je met ze omgaat. Snap je? Dus voor mij zijn de Ridouan Taghis en de rolleders zijn een soort kleine, hele kleine buitencategorie. Waarbij overigens, als je op de lange termijn gaat kijken, en doordat ik ruim 40 jaar in dat systeem gewerkt heb, heb ik ook wat inzicht in wat er op langere termijn met mensen gebeurt. Waarbij je op langere termijn kunt zeggen dat het feit dat ze die positie gekregen hebben, verworven hebben, dat het voor hun dan ook wel heel moeilijk wordt om ook nog iets anders te kiezen, zeg maar.
Mm-hmm.
En zich anders te gaan gedragen. Want alle gedetineerden en de hele samenleving zet ze op die plek. Ik bedoel, ook wij, zelfs bij hun, hebben wij daar zelf ook nog een bepaalde verantwoordelijkheid in. Maar door dit soort mensen en door de situaties rond dit soort mensen is er een soort idee gekomen dat je in de gevangenis het voortgezet crimineel handelen moet aanpakken. Dat je drugshandel moet aanpakken. Dat je verkeerd gedrag moet aanpakken. Ja, en bij angst werkt het zo. Als jij heel erg bang bent omdat je iets hebt meegemaakt, omdat er een incident in je leven is geweest, en je gaat 6 sloten op iedere deur zetten en je komt de deur niet meer uit en je gaat onder je bed liggen.
Mm-hmm. Kwijn je weg.
Dan kwijn je weg en dan heb je geen leefbare situatie meer. Dus op het moment dat je mensen op die manier opsluit dan en steeds meer maatregelen neemt zonder dat er een soort checks en balances zijn tussen enerzijds wat is nou een goede manier om de detentieschade te beperken en En het leefbaar en werkbaar voor gedetineerden en personeel te houden. Dat is de ene kant. En aan de andere kant al die veiligheidsmaatregelen en al die beperkingen die steeds opgelegd worden. Dat men zich realiseert bij alles wat je weer afneemt en weghaalt van wat is de impact op het leefklimaat.
Ja.
Die afweging, ik zie bijna niet meer dat dat gemaakt wordt. Het is alleen maar repressie. Er wordt op iedere incident wordt gereageerd met nog meer repressie en nog meer repressie en nog meer veiligheid. Terwijl, laten we eerlijk zijn, hartstikke goed dat we proberen iets te doen aan het feit dat Nederland de grootste producent van en handelaar in drugs is, zo ongeveer in de hele wereld. Ontzettend goed dat we iets proberen te doen aan in de havens en aan de containers en allemaal dat soort dingen. Maar we moeten ook eerlijk zijn over wat daar haalbaar in is. Je moet ook eerlijk zijn over het feit dat... Ik ben in Rusland in veel gevangenissen geweest, in Amerika. Hele repressieve systemen. Er zijn overal drugs. Er zijn overal, kan er gebeld worden met elkaar. Er is, ik bedoel, ja. Wees, je hebt daar een keuze in. Je hebt daar een keuze in. Hoe ver ga ik met het niet vertrouwen van mensen en het iedereen onderwerpen aan een repressief systeem?
Gevangenissen in Amerika, daar heb ik nog wel eens in gehoord, dat zijn gewoon private instellingen, toch? Dat zijn eigenlijk gewoon bedrijven waar geld aan verdiend wordt.
Ja.
Hoe werkt dat systeem? Even heel kort, want ik wil er niet te veel over...
Ja, heel kort gezegd, er is een moment geweest, dat was in eind tachtiger jaren, toen de criminaliteit in Nederland steeg. Inmiddels daalt die al vele jaren, maar toen steeg de criminaliteit. Dat had te maken met de leeftijd van de mensen, de leeftijdsopbouw van de mensen in de westerse wereld. De babyboomers, die kregen een leeftijd waarop ze crimineel konden worden. En er waren er gewoon veel van. Er is door de hele wereld gereageerd op die criminaliteitsgolf. In Nederland zijn de straffen veel zwaarder geworden, bijvoorbeeld. We hebben toen een enorme uitbreiding van het gevangeniswezen gehad in die periode. Een verdubbeling zelfs.
Wow.
In de Verenigde Staten en deels ook in Engeland is dat anders gegaan. Daar hebben ze hele ingrijpende wetten gemaakt. Dus het was Clinton toen nog. Die heeft niet alleen de straffen langer gemaakt, maar ook die three strikes out wetgeving en allemaal dat soort dingen. En naast die hele repressieve wetten, waardoor je voor hele kleine vergrijpen al lange gevangenisstraffen kon krijgen, hebben ze de privatisering ingezet. Waarmee je een heel ander belang inbrengt, namelijk het private belang. Waarbij iedereen zoveel mogelijk, of een commercieel belang is om zoveel mogelijk mensen op te sluiten. Er ook afspraken met de overheid worden gemaakt over het aanleveren van mensen. Waarbij werkgelegenheid een ongelooflijk belangrijke factor wordt. Hè, omdat, ik geloof dat er 3 miljoen mensen op dit moment in de gevangenis zitten in Amerika. En nog veel meer, misschien wel 6 of 10 miljoen mensen die nooit meer van hun strafrechtelijke titel afkomen. Dus gecontroleerd zijn, worden en zich moeten melden. Hè?
Bizar. Ik hoorde zelfs verhalen over dat agenten bonussen kregen vanuit een gevangenis. Mm-hmm. Als een soort van beloning van, bedankt dat er weer eentje opgesloten zit.
Precies.
En de verhalen dat mensen voor een zakje wiet wat ze bij zich hadden, nu al meer dan 35 jaar in de gevangenis zitten.
Ja.
Wauw.
Ja. Dus daar zie je in ieder geval dat checks en balances volledig weg zijn.
Mm-hmm.
Ja, dus wat goed is voor de buurt, voor de mensen, is helemaal geen argument. Voor de criminaliteit is helemaal geen argument meer. Want het helpt totaal niet voor de criminaliteit, om zoveel mensen op te sluiten. Kijk eens naar al die families die daar omheen hangen. Ja. Gemiddeld 50 per gedetineerde, die direct geraakt worden door zo'n detentie. Dus die bak ellende wordt alleen maar steeds groter. En dat is wel een heel destructief proces wat zich daar afspeelt.
Ja. Als we dan terug naar Nederland vertalen. Ik geloof dat er ook best wel wat onderzoeken zijn die aangeven dat, 80% van de mannen die in de gevangenis komt, die is zonder vader opgegroeid of heeft een verstoorde relatie met zijn vader. Heb je van dat soort cijfers, herken je die? Of heb je die paraat?
Nou, ik heb die cijfers, die dingen worden niet onderzocht, zeg maar. Mm. Niet op een structurele manier worden dat soort data van mensen bezocht. Wat ik wel belangrijk vind is om te zeggen dat aan de ene kant klopt het dat het vaak zo is dat mensen vanwege schade die ze opgelopen hebben, omdat vader er niet was in het gezin en moeder 2 of 3 baantjes had en ze dus alleen op straat opgroeide en dat soort dingen. Dat verhaal kom je inderdaad regelmatig tegen. Maar het is zeker niet zo dat de stereotype gedetineerde bestaat, zeg maar. Zelfs wat je nu tegenwoordig veel aandacht voor is, dat 40% van de gedetineerden een licht verstandelijke beperking heeft. Dat cijfer klopt. Maar er zijn heel veel mensen met een licht verstandelijke beperking die het uitstekend doen in de samenleving. Ja. Dus er is altijd sprake van nuance daarin.
De microfoon een klein beetje naar
je. Dus je moet... ik ken mensen die hele, hele zware en ernstige zedendelicten met moord hebben gepleegd. En die in een volkomen normaal gezin zijn opgegroeid. Met een vader en een moeder met voldoende aandacht. Maar die, zoals ze geboren zijn, een ingewikkeld karakter hadden. Zelfs niet eens met een stoornis of wat dan ook, maar gewoon een ingewikkeld karakter. Moeilijk konden aanpassen op school, op bijzonder onderwijs terechtgekomen zijn. Normale intelligentie zelfs, hè? Bijzonder onderwijs terechtgekomen. En vervolgens dan te jong met harddrugs in aanraking komen. Nou, ja. Je bent er nooit te jong voor, maar in ieder geval heel jong al. Ja. En dan vervolgens in een soort glijbaan terechtkomen, waarin die eindigt met hele vreselijke delicten. Ja, dus het op een of andere manier is het individu en de wisselwerking met de context. Ik bedoel, op het moment dat je aanpassen in de samenleving op een of andere manier steeds op je verkeerde been staat, wat voortdurend een reactie oproept die je verder in de problemen helpt, dan kan je een soort spiraal krijgen waar mensen gewoon uiteindelijk in de zware criminaliteit terechtkomen. Ja. Maar wat ook kan, is dat je super intelligent bent. Vanwege je achtergrond, omdat je Marokkaans bent. Een laag advies krijgt, schooladvies krijgt. Dus ver onder de maat naar een school toe gaat, waar je eigenlijk naar het gymnasium zou moeten. Hmm. Bovendien ook nog eigenlijk het liefst in een jurk rondloopt. Maar weet het, als je dat gaat doen, dat dan je hele familie afwijst. Ik noem een paar van dat soort factoren. Mm. Bijvoorbeeld, nu we het daar toch over hebben, over man zijn. Dat je bijvoorbeeld als niet kan voldoen aan het profiel van de man. Nou, ik ken bijna geen mannen die daaraan kunnen voldoen, overigens. Dat je sterk bent, dat je alles oplost. Dat je... Mm. Man mag niet huilen, noem het allemaal maar op. Hè? Mm. Bijna niemand komt daar goed doorheen.
Nee.
Maar dat kan ook een belangrijke factor zijn die een rol speelt om op een gegeven moment het mannetje te kunnen zijn op straat. En in de criminaliteit te komen.
Ja.
Dus aan de ene kant klopt het dat er gewoon bepaalde criminogene factoren zijn. Hè? Bepaalde factoren zijn die de kans dat je een delict gaat plegen groter maakt. Aan de andere kant, wees ontzettend voorzichtig met vooroordelen wat dat betreft. En met het categoriseren van mensen.
Ja.
Want dat is eigenlijk... Ja, bijna altijd kom je dan op een verkeerd spoor terecht.
Hmm. Wat jij net noemde over dat er 5 mensen naast de familie worden...
50.
50. Oh, het is best wel veel.
Maar dan heb ik het over familie, over naasten, verdere familie, buren, collega's.
Het deed me denken aan een oefening die wij toen ook kregen als heb ik heel veel gehad in mijn schrijven. Waarbij we een krantenartikel moesten herschrijven. Bijvoorbeeld ging het over iemand die had een auto-ongeluk gemaakt, noem maar even wat.
Yeah.
En die mevrouw die was in paniek, bla bla bla. En er werd wat over geschreven. En vervolgens mocht je dat schrijven vanuit het de ogen van de politieagent of van de,
ja,
de andere die in de auto zat en zo. En dat had voor mij echt een soort switch van, oh ja, wauw, dat gebeurt inderdaad ook, weet je wel. Wat is het eerste als ik wat er bij jou opkomt als ik het hierover heb? Je zou het kunnen zien als een soort nevenschade. Wat er in de omgeving van de gedetineerde gebeurt.
Mm-hmm.
Wat komt er dan in je op? Wat is een pakkend voorbeeld om hier wat verder op in te duiken?
Nou ja, wat een hele, hele giftige samenloop is. Is dat als vader in de gevangenis terechtkomt, dan heeft moeder een heleboel problemen vaak. Financiële problemen, oppasproblemen, problemen met kinderen die opgevoed moeten worden en die een veilig thuiskomen moeten hebben. Problemen vaak ook nog met mensen uit het criminele circuit, die misschien nog iets van pa willen. Wekelijks op bezoek ergens op een industrieterrein, 100 kilometer verderop. Dus dat is een hele, hele kwetsbare situatie. En mensen weten helemaal niet, ze bestaan eigenlijk niet, die naasten van gedetineerden. Niet voor instanties, niet voor de overheid. Ze hebben geen rechtspositie. Er wordt niet naar ze geluisterd als er allerlei dingen worden bedacht die voor hun hele ernstige gevolgen hebben. Of belangrijke gevolgen, bijvoorbeeld een reïntegratieplan voor iemand of een detentieplan. Dan wordt de partner daar niet bij betrokken. Terwijl je vrouw en je kinderen zijn natuurlijk, als je uit de gevangenis komt, veel belangrijker. En zelfs als je in de gevangenis zit, veel belangrijker als alle maatschappelijk werkers en reclasseringswerkers bij elkaar.
Ja.
Ja, dat is een veel bepalendere factor als het gaat om een succesvolle terugkeer. Ja. Dus daar zijn duizend voorbeelden van. Hè? Een hele simpele is bijvoorbeeld dat er geen informatie gegeven wordt aan de partner op het moment dat iemand niet goed gaat met iemand. Hè, als die belt. Hè? Dus bijvoorbeeld als je een broer hebt die psychotisch is en je maakt je als familie zorgen over hoe het met hem gaat. Ik weet niet of jullie die ervaring hebben.
Ja, maar, zeker. Ja.
Maar dan loop je tegen een enorme muur aan. Ja. Terwijl jullie, jouw moeder, jullie zijn de belangrijke mensen. Daar zou je mee moeten praten als het gaat om je broer en hoe met hem om te gaan. Mm. En dat soort dingen. En wat je eventueel, hoe je uit die situatie kunt komen. Ja. Nou, dat vind ik wel echt een hele, hele, hele nare situatie. Ja.
En loop je dan in jouw visie als oud-gevangenisdirecteur? Je wil natuurlijk, je had een visie, je had een leiding die je daar mocht uitdragen. Ben je vaak tegen de beperkingen van het systeem aangelopen? Want dit soort ideeën en wensen zijn er natuurlijk wel. Maar ik kan me voorstellen dat er aan mankracht, monetair, allerlei dingen zijn die daarvoor gaan liggen.
Nou, dus wat mij betreft is er maar één alles overstijgend principe of een oorzaak dat we dingen niet doen zoals we het beste zouden kunnen doen.
Hmm.
En dat is hoe we naar elkaar kijken. Hoe we naar kijken en als gevolg daarvan naar elkaar toe handelen. Toen ik gevangenisdirecteur was, toen zag ik eigenlijk alleen maar naasten. Als ik van gedetineerden, als ik naar huis ging en ze in het portier tegenkwam omdat ze onderweg gingen naar bezoek.
Hmm.
Of wanneer er een gedetineerde overleden was. Dan ging ik naar de mensen thuis toe om ze het nieuws te brengen en dat soort dingen. En bij de hele afhandeling daarna. Hmm. Dus in feite als gevangenisdirecteur richt je je heel erg op je personeel en je gedetineerden binnen. Ik ben inmiddels, dat is bij mij wel veranderd tijdens mijn loopbaan. Want ik heb op een gegeven moment, toen ik nog gevangenisdirecteur was, samen met een voormalige gedetineerde een stichting opgericht. De Stichting Herstel en Terugkeer. Waarin we ons richten op alle betrokkenen bij het hele proces van delict, straf, herstel en terugkeer.
Mm.
En ik heb 10 jaar geleden samen met de vrouw van een levenslang gestrafte gedetineerde samen een platform Relaties van Gedetineerden opgericht. Waarin relaties van gedetineerden als bondgenoten elkaar ondersteunden. sinds ik met pensioen ben, en dat was in eind 2015, dus dat is alweer 8 jaar geleden bijna, ben ik met dat werk bezig. En heb ik eigenlijk veel meer aspecten van het... ben ik daar volledig mee bezig, zeg maar. En ben ik ook niet meer gebonden aan mijn rol binnen het gevangeniswezen. Dus een van de hele mooie dingen die gebeurd is, is dat... Kijk, die groep naasten, die is onzichtbaar. Dat is ook voor vanwege de schaamte. Omdat zelfs de familie, daar worden de mensen door verstoten. Van hoe kan je nou met die crimineel samen blijven? En allemaal dat soort dingen. Kinderen worden gepest op school. Dus gemeentes weten bijvoorbeeld niet wie nou iemand in de gevangenis heeft, welk gezin.
Ja.
Dus ze bestaan niet. Ze hebben ook nergens verder recht op. Ze moeten zich richten op gewone de gewone hulpverlening, terwijl het toch wel een hele specifieke situatie is.
Mm-hmm.
En alle hulpverlenersinstanties. Hulpverleningsinstanties, Exodus en Gevangenenzorg Nederland en Humanitas enzovoort. En met de professionals die ik daar sprak, die hadden zoiets van, ja, maar die mensen kunnen niet zelf een organisatie opzetten. Dat moeten wij, we hadden het net over maatschappelijk werk en de houding van hulpverlening, dat moeten wij voor hen doen.
Mm.
Ja, ik geloof daar niet in, dat je dat voor hen moet doen. Ik geloof in de kracht van dat je mensen bij hun eigen kracht moet zien te brengen. En dan moeten ze het zelf doen. Dus eindelijk ik heb best wel een aantal jaren dat ik, doordat ik dat we dat platform hadden, was ik een soort bemiddelaar, een soort trekker van de hele beweging van naasten van gedetineerden, werd ik eigenlijk.
Ja.
En ook bemiddelen. En het waren heel vaak mensen met, het zijn heel vaak mensen met heel veel pijn en heel veel problemen. Dus het was voortdurend ruzie, ook onderling. Dus dan was ik ook een soort bemiddelaar en allemaal dat soort dingen.
Mm.
Nou, echt een rol die ik nooit geambieerd heb, maar waar ik wel gewoon in terecht kwam. Ik werd een soort opa van het hele van de hele naaste van gedetineerde beweging. Mm. Maar gaandeweg werd ik ook steeds bozer over het feit, zeker na corona en door corona, over het feit dat die mensen totaal niet gezien werden. Er was echt geen seconde werd er gedacht van dat het ook nog consequenties had, bepaalde maatregelen voor families van gedetineerden.
Ja.
Dus toen heb ik echt dat initiatief heb ik wel genomen om heel veel mensen bij elkaar te halen en gewoon een hele reeks bijeenkomsten te organiseren. En daar ook professionals bij aan te laten sluiten en allemaal dat soort dingen. En het doel was om te kijken of we een organisatie konden maken van en voor achterblijvers, die gezien werd en gehoord zou worden op plaatsen van invloed. Zoals de politiek, zoals penitentiaire inrichtingen, zoals de Centrale Raad voor Strafrecht Toepassing. Dus alle plekken van invloed, dat die groep gingen zien en horen. En gaandeweg dat proces, waarbij we ook heel veel in de media geweest zijn, hè, dus steeds gingen we naar allerlei media, mensen gingen hun verhaal vertellen. Televisie, radio, noem maar op. Gaandeweg dat proces kwam er een hele groep mensen bovendrijven die en bijvoorbeeld een zoon in de gevangenis hadden die bijvoorbeeld een levensdelict had gepleegd en dus een lange tijd moest zitten.
Mm-hmm.
En niet voldeed aan het stereotype beeld van een verwaarlozende moeder of vader of dat soort dingen, maar gewoon mensen met een hele goede maatschappelijke carrière, met een goede opleiding, enzovoort, enzovoorts. Die mensen kwamen allemaal gaandeweg dat proces bovendrijven.
Mm.
En die hebben met elkaar een stichting opgericht. Stichting Steun en Adviespunt Naasten van Gedetineerden. En dat hebben wij dus vanuit de Stichting Herstel en Terugkeer gefaciliteerd. En we hebben ook echt gezegd, we ondersteunen dat op allerlei manieren. Maar het is jullie stichting en jullie gaan nu verder. En dat is wat er nu gebeurt. En daar ben ik dus ongelooflijk blij mee. Als je vanmorgen stond er dus in de Volkskrant een artikel van een van de bestuursleden van de stichting. Die vertelde over haar situatie. Ze zijn druk in gesprek met het gevangeniswezen om in de inrichtingen te komen. En daar ook aan het werk te gaan. Voorlichting te geven op scholen. En ook gewoon Ik ben met twee naasten van gedetineerden vorig jaar bij minister Weerwind geweest op zijn uitnodiging. En echt te proberen om een naaste...
Had jou een appje gestuurd, toch?
Ja, maar dat was kort geleden.
Ja.
Maar dat was omdat hij mijn boek had gelezen.
Ja, mooi.
En hij heeft me gebeld.
Leuk.
Dat is trouwens wel bijzonder. Zeker als je de bestuurscultuur van bij justitie kent. Dat je dus... Dat de telefoon gaat. Met Frank Weerwind. Ik heb net je boek uitgelezen. En dan vervolgens gaat vertellen dat hij het een prachtig boek vond.
Mooi.
Dat is wel, dat hij dat doet, maakt hem wel heel bijzonder, hoor. En dit hoor ik niet alleen. Dit heb ik niet alleen zelf meegemaakt. Maar dat hoor ik van heel veel mensen. Dus in die zin breekt hij door wie hij is. Heel erg met de cultuur die we in de afgelopen 15 jaar hebben leren kennen.
Er is in ieder geval oog voor een nieuwe visie.
Ja, en je moet je wel realiseren dat... Tenminste, ik realiseer me wel dat, dat hij moet functioneren in een Tweede Kamer. Of naar een Tweede Kamer toe. Die eigenlijk alleen maar repressie wil, zeg maar. Het is echt niet te geloven dat hoe rechts Nederland is geworden en hoe... volstrekt onbelangrijk feiten zijn geworden of wetenschappelijke onderzoeken als het gaat om het omgaan met criminaliteit. Mensen willen het niet eens weten. Er is nu weer een hele... willen de jongeren weer in kampementen stoppen en met tucht en discipline en allemaal dat soort dingen. Elk wetenschappelijk onderzoek toont aan dat dat niet gaat helpen.
Nee.
We zitten nog met de getraumatiseerde mensen van de boten van Den Eng en van de Glenn Mills-kampen en allemaal dat soort dingen.
Dan moet je me even helpen wat dat is. Wat is dat?
Nou, dat zijn allemaal probeersels uit het verleden, van de afgelopen 50 jaar, zeg maar. Waarbij orde en tucht werd aangegrepen door bepaalde regimes in te richten voor jongeren.
Een gevangenisboot en dan...
Je had de Eng, hè, dat is zeg maar een jeugdinrichting. Een bekende jeugdinrichting. En die heeft op een gegeven moment, was daar een directeur die een soort charismatische Jezusfiguur, die de oplossing voor alle problemen had. En die, meneer Jonker was dat. En die heeft een boot, die heeft een soort vloot, had hij liggen, waar jongeren zeg maar, als matrozen zeg maar, tucht en discipline moesten ervaren en... op die manier zeg maar op het rechte pad zouden komen. Nou, dat is eigenlijk heel erg wat daar gebeurd is. En na een paar jaar is hij ook heel gauw weer afgevoerd. Omdat het was langzaam doordrong wat voor verschrikkelijke situaties dat opleverde. En ik heb nog heel regelmatig contact met mannen die daar als jongen gezeten hebben. En die daar hele, hele zware littekens aan overgehouden hebben.
Ja, heftig.
Kijk, als jij bijvoorbeeld, ik noem maar iets, geadopteerd bent. En als jongetje. En je bent misbruikt toen je 5 was. Hè, en vervolgens vanuit dat affectieve gat en die beschadiging kom je in de problemen. Het laatste waar jij mee geholpen bent, is tucht en orde.
Ja.
Je bent geholpen met mensen die jou willen begrijpen en die oog hebben voor wie jij bent en wat je meegemaakt hebt.
Ja. Mooi. Mooi. Ik denk dat ook een mooie afsluiter is om een beetje tot een einde te komen. Dankjewel voor jouw komst hier. Mensen kunnen jouw boek bestellen. Het zijn ook mensen.
Het zijn
mensen. Het zijn mensen. Ook het zijn mensen. Ja.
Het zijn mensen.
Memoires van de gevangenisdirecteur van Frans Douw. Zijn er nog andere dingen die je wilt vermelden? Je hebt een podcast. Om meer over dit soort onderwerpen.
Ja, ik heb de Stichting Herstellen Terug. Je doet van alles. We organiseren ontmoetingsdagen. We geven lezingen. We hebben Toon Walravens en ik hebben, ja, ik denk wel het grootste netwerk in Nederland als het gaat om alle partijen die betrokken zijn bij dit proces. Dus ook bij nabestaanden, ook bij families.
Ja.
Dus dat maakt ons wel uniek. We zijn niet een instantie, dus we blijven onder het maaiveld. En dat willen we ook. We willen gewoon verbinden en dat soort dingen. We hebben dus de Prison Show, www.prisonshow.nl. Inmiddels bijna 200 podcasts gemaakt. Nou, het boek kan inderdaad besteld worden. Toon Walravens heeft ook een boek geschreven. Toon is hersteld. Dat is ook een heel mooi boek als je wilt weten.
Want hij is gedetineerder geweest.
Hij is vroeger gedetineerder geweest. Heeft heel lang in de forensische psychiatrie gezeten. Een onveilige jeugd in kinderterhuizen, jeugdgevangenissen. Ja. Later veroordeeld omdat hij leider was van een criminele organisatie. Zeer intelligent. Hij heeft in de gevangenis lezen en schrijven geleerd. En is nu adviseur van de raad van bestuur van de grootste TBS-inrichting in Nederland. En ja, eigenlijk, ik zou hem eigenlijk willen karakteriseren als dé ervaringsdeskundige. Het is een van mijn beste vrienden.
Mooi.
Hij heeft internationale awards gewonnen, noem maar op. Dus in die zin hebben we een unieke positie. En ik moet ook zeggen, ik kondigde me aan als een gepensioneerde gevangenisdirecteur. Wat ik ook ben. Maar ik ben ook gewoon iemand die volledig gepassioneerd is door de vraag. Over de vraag van, goh, hoe kunnen we het geweld stoppen? Hoe kunnen we de samenleving menselijker maken? Hoe kunnen we een menselijke maat vinden?
En daar ben je nu. Wat is het antwoord op die. Om daarmee af te sluiten. Wat is het antwoord op die geweldlozere samenleving? Dat is een brede vraag, maar.
Nou, het is ook. Kort gezegd. Een paar weken geleden hield ik een lezing voor plattelandsvrouwen. Van tussen de 60 en de 80. Hele zaal vol. In een dorpscafé, ergens. En na mijn lezing stond er een vrouw op die zegt van, ja, meneer Douw. Want ze had het gehad over Poelenburg, de wijk in Zaandam, waar heel veel criminaliteit is. En die mensen willen niet deugen en noem het allemaal maar op. Ze zeiden van, dus eigenlijk zegt u dat het enige wat wij hoeven te doen om de problemen in Zaandam op te lossen, in Poelenburg, is anders naar die mensen gaan kijken. He, dus iets doen met onze eigen angst, onze eigen vooroordelen. En gewoon anders te reageren als ze solliciteren, als we ze in de stad tegenkomen, als ze ons eten komen bezorgen. Ja. Als ze stage willen lopen, als ze in een winkel werken. Noem maar op. Anders op ze reageren zonder vooroordelen. En ik had er zelf nog niet zo over nagedacht op die manier. En toen dacht ik van, ja, eigenlijk heb je gelijk. Ja. Als we dat met z'n allen doen. En onze vooroordelen loslaten en niet vanuit angst reageren. En dan hebben we dus iets met onszelf te doen en niet met de ander. Ja. Dan hoeven we niet te gaan prutsen aan al die jongeren in Poelenburg. Nee, we hebben iets te doen met onszelf.
Ja, mooi. Het is de perceptie die verandert, waardoor de heling ontstaat.
Ja.
Dat is het. Mooi. Dankjewel dat je wilde komen.
Nou, heel erg bedankt voor de uitnodiging, Wichert.
Ja, leuk om,
was heel leuk.
Leuk om je weer te zien na een aantal jaar. Want we hebben natuurlijk niet zo heel veel contact met elkaar gehad. Maar ik ben heel trots op je dat je je boek hebt afgeschreven.
Dankjewel.
Als auteur zijn en schrijver zijn vind ik het leuk om de mensen ook die credit te geven. Want ik weet hoeveel werk dat erin gaat. Die pijn heb je zelf ook ondergaan.
Het is een bijzonder proces, hè, een boek schrijven.
Ja. Oh, jij was dan toen nog niet helemaal. Jij was niet eens echt van plan om echt een boek te schrijven, toch? Je wilde gewoon je herinneringen.
Nou, ik was eigenlijk. Het was abstracter. Ik wilde een keer een boek schrijven, omdat mijn moeder altijd zei van, jij moet een keer een boek schrijven. Hmm. En ik schrijf inderdaad graag, maar een boek schrijven, dat had ik altijd uitgesteld.
Ja.
En toen ben ik die schrijver vakschool gaan doen. Gewoon om een boek te schrijven. Ik had nog geen idee wat voor boek.
Ja.
En toen dacht ik op een gegeven moment, ja, verdomme, dan loop je al 20 jaar te roepen dat je een boek gaat schrijven tegen iedereen. En dan ben je al een paar jaar met pensioen. En dan heb je het nog niet gedaan. Dus nu moet je het of doen, of je houdt er voortaan je mond over. En toen ben ik het dus gaan doen.
Ja.
En toen is het geworden een verhaal of wat ik neem mensen eigenlijk mee. Met een soort camera op mijn nek door jeugdinrichting, mijn jeugd. Nou, jeugdinrichting, gevangenissen, TBS, ook internationaal, allerlei projecten. Dat doe ik trouwens ook nog steeds.
Ja, mooi.
En op een gegeven moment merkte ik van ja, als ik al die verhalen schrijf, dan moet ik ook iets zeggen over hoe ik op die manier, waarom ik op die manier ben gaan werken. Dus toen is eigenlijk pas dat autobiografische element erin gekomen.
Ja.
Ja, zo is het een beetje ontstaan.
Mooi. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor het werk wat je maatschappelijk hebt geleverd en nog steeds doet. En ik denk dat er heel veel mensen niet bewust van zijn wat er allemaal op de achtergrond speelt in dit wereldje. Dus mooi dat mensen zich daarvoor inzetten. Luisteraars, dankjewel voor het kijken. Abonneer je eventjes op deze video. Vind ons eventjes op Instagram. @WigertMeerman of @Eindbazen. En ik zie jullie heel graag bij een volgende aflevering weer.